Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen op Psalm 143. Het eerste vers, dat kunnen alle kinderen zingen, want dat hebben ze van de week geleerd. O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. Verhoor me, oppermajesteit, om uw trouw aan mij gezworen. Verhoor me om uw gerechtigheid. En ook het negende vers, Psalm 143, vers 1 en 9. Gedeelte gelezen wordt uit het woord des Heren uit het boek Handelingen der Apostelen, het 12e hoofdstuk, de eerste 19 versen. De schriftlezing in deze middag is Handelingen 12, vers 1 tot en met 19. Vooraf wordt u gelezen uit onze Heidelbergse catechismus, het zondag 10, en aansluitend daarop zingen we met elkaar: Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Het 11e vers van Psalm 34.
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Schriftlezing is Handelingen 12, de eerste 19 versen. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te behandelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden. Dewelken ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan vier wachten, elk van vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen, en de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En zie, een engel des Heren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus wekte hij hem op, zeggende: sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zeide tot hem: omgord u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem: werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde, maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort, die naar de stad leidt, dewelke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen ze één straat voort en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus, tot zichzelf gekomen zijnde, zeide: Nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rodé. En zij, de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus vooraan de voorpoort stond. En ze zeiden tot haar, gij raast. Doch zij bleef er sterk bij, dat het al zo was. En ze zeiden, het is een engel. Maar Petrus bleef kloppende, en als zij opengedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. En als hij hun met de hand gewenkt had dat ze zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had, en zeide, boodschap dit aan Jacobus en de broederen. En hij uitgegaan zijnde, reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters rechtelijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich aldaar.
We gaan met elkaar zingen uit Psalm 34, het tweede vers. Komt, maakt God met mij groot. Het negende vers. God is verbroken hart. En het elfde, de Heer verlost en spaart. Psalm 34, vers 2, 9 en 11. Ondertussen worden gecollecteerd. Er zijn twee rondgangen. U krijgt de gelegenheid om uw biddaggaven af te zonderen. Gemeente, met de hulp van de Heer wil ik vanmiddag met u stilstaan bij hetgeen u kunt lezen en wat u gelezen is uit Handelingen 12, de geschiedenis van de gevangenneming van Petrus en of hij gered werd. Als tekst voor onze overdenking nemen we het vijfde vers van Handelingen 12. Daar staat: Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Naar aanleiding van deze tekst en deze geschiedenis zouden we vanmiddag met u willen stilstaan bij een aanhoudend gebed in grote nood. Een aanhoudend gebed in grote nood. Dan willen we overdenken drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij bewaring in die nood. God bewaart Petrus, terwijl hij gevangen zit. Ja. Verlossing uit de nood. Petrus wordt op een wonderlijke wijze gered door het gebed wat gedurig opging van de gemeente. En in de derde plaats de ontmoeting van Petrus met de gemeente, de verwondering naar die nood. Het gaat vanmiddag over een aanhoudend gebed in grote nood. Bewaring in de nood, in de eerste plaats. Verlossing in de nood, in de tweede plaats. En verwondering na de nood, in de derde plaats. Vandaag biddag. Ja. Bidden betekent roepen tot God. Ja, tot God. Als een mens een besef heeft dat er een God is, dan komt er een nood, als het goed is in ons leven, dat we die God gaan aanroepen. Gaan aanroepen. Ja. Ten diepste is dat bidden. En dan komen we hier in Handelingen 12 een biddende gemeente tegen. Ja. Want ze waren in grote nood. In grote nood. En het liep helemaal vast. Petrus, de apostel Petrus, die ze allemaal zo lief hadden en die de gemeente zoveel leiding had gegeven, zat gevangen. Grote nood. Hij werd aan alle kanten bewaakt. En hoe zou hij nou ooit nog los kunnen komen? En als hij niet bevrijd zou worden, zou dat het einde betekenen dat Herodes hem zou ombrengen. Dus daar was grote nood. En daar wil ik maar één weg over. Roepen. Roepen tot God. God staat boven alle omstandigheden. Ja. En God heeft alle omstandigheden in de hand. Gelukkig mag je wel eens zo tot God roepen. In allerlei zorgen en noden in het leven. Ja. Dat je eigenlijk niet weet welke kant het op moet, of hoe het verder opgelost moet worden, of noem alles maar op. Wij als mensen kunnen wel eens tegen onmogelijkheden aanlopen, gemeente. Maar wij mogen nu een God prediken voor wie geen onmogelijkheden zijn. Nee. Want God heeft alles in zijn hand. En hij is een God van wonderen. Ik hoop dat we dat vanmiddag vanuit deze overdenking mee mogen nemen. In die grote nood waarin die gemeente zat, gingen ze roepen tot God. En dat deden ze niet zomaar een keertje. Aanhoudend. Aanhoudend. En er kwam uitkomst. Er kwam uitkomst. Toen ze het misschien haast niet meer verwachten. Waarom waren ze in grote nood, gemeente? Ja. Koning Herodes. We lezen het eerder in het boek Handelingen dat de langzamerhand de sympathie voor de christenen afnam onder de Joden. Ja. De fariseeën en schriftgeleerden, het Sanhedrin. Ze hadden Petrus en Johannes al een keer eerder gevangen gezet, dat ze moesten zwijgen over die naam Jezus. Maar gemeente, in Handelingen 12 komen we Herodes tegen. De wrede koning Herodes had Petrus gevangen gezet, met de bedoeling om hem te gaan doden. En u kunt zich voorstellen dat dat een enorme impact had op de gemeente die in grote nood was en hem zou willen bevrijden, maar daar niet toe in staat was. En gemeente, dan komen we eigenlijk vanzelf bij onze overdenking vanuit Handelingen 12. In de versen 1 en 2, daar ziet u dat die wrede koning Herodes, die vervolgt de gemeente. Hij slaat de handen aan sommigen om die kwalijk te handelen. Wat hadden die mensen gedaan? Hadden ze wat verkeerd gedaan? Hadden ze de wet overtreden? Op geen enkele manier. Maar Herodes was alleen bezet met haat. Met haat tegen die volgelingen van Jezus van Nazareth. En die haat die kwam voort, gemeente. Ja, omdat hij was koning over Palestina. Door de Romeinse keizer tot koning aangesteld. Ja. En hij voelde dat als hij onder dat Joodse volk de sympathie en de gunst van dat volk wilde winnen, dan moest hij die volgelingen van Jezus van Nazareth vervolgen. Dan moest hij de gemeente van Christus vervolgen. Ja. En dat doet hij. En dan zien we in vers 2 dat hij neemt Jacobus gevangen en hij doodt hem. Een van de 12 discipelen, een van de eerste apostel die de marteldood sterft. Ja. Dat maakt natuurlijk een geweldig indruk in de gemeente. Had Jacobus iets verkeerds gedaan? Nee, helemaal niets. Nee. Hij moest om de naam van Christus sterven. Dat is de grootste eer die een mens ten deel kan vallen. Sterven om de naam en de zaak van Christus. Van Jacobus weten we niet veel, gemeente. Het is een van de apostelen die in de schaduw staat. Maar voor Jacobus was het niet erg om te sterven. Nee. Is het voor mij erg om te sterven? Voor jou, voor u. Ja. Voor Jacobus was het niet erg. Want weet u, toen hij stierf, werd het waar wat er staat in Matthäus 25, vers 23. Wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws Heren. Ja. Dat is de toekomst. Van iemand die de Heere mag kennen en mag ingaan in de eeuwige heerlijkheid. Ja. Dus voor Jacobus was het niet erg. Maar voor die gemeente die achterbleef, dat gaf een grote lege plaats in die gemeente. Verdriet. Ja. En nou wordt opnieuw iemand gevangen gezet. Petrus. En dan mogen we uit het vervolg, mogen we wel opnemen, gemeente. Hij werd gevangen gezet. Het was bijna het paasfeest. Het feest van de ongehevelde broden. Het paasfeest, dat was hetzelfde. En tijdens die dagen dat er feest was, het paasfeest, dat duurde een week. Werd Petrus gevangen gehouden, want koning Herodes was een slimme man. Hij wist, hij moest de gunst van de Joden, wilde die graag behouden, maar dan moest je niet tegen de Joodse wetten ingaan. Dan moest je niet het paasfeest ontheiligen. Nee. Want die Herodes, gemeente, die wist heel goed wat de Joodse godsdienst inhield. Hij deed zich soms ook heel vroom voor. Ja. Maar hij leefde ontzettend goddeloos. En ach, als dan Petrus daar gevangen zit, gemeente, ja, er wordt jacht op hem gemaakt, dat staat er ook, hè, in vers 3. Voer hij voort om Petrus te vangen, ja, dus er is op hem gejaagd, ja. En dan wordt hij in de cel, Petrus wordt in de cel gegooid, stevig bewaakt, ja. En dan is het plan van Herodes, heeft het al uitgedacht, even de paasfeest afwachten. En als het paasfeest voorbij is, dan zal hij hetzelfde lot treffen als Jacobus. En hij denkt, als ik dat in het openbaar laat gebeuren, Dan kunnen alle mensen het zien. Ja, hij maakt daar een soort spektakel van.
Ja. Ja.
Dat is het plan van Herodes. Ja. Nou hebben we het vanmiddag uit onze catechismus horen lezen, dat nou niemand zich buiten de grenzen van Gods beleid kan begeven.
Ja.
Die Herodes, die hield helemaal geen rekening met God. Nee, hij had zijn eigen plannen bedacht. En Peter is gevangen gezet, gemeente. Maar Herodes zal erachter komen dat er een God in de hemel is, die die plannen van Herodes totaal kan teniet doen.
Ja.
Peter is, hij zit in de gevangenis. Hij heeft er al eerder gezeten.
Ja.
Kun je lezen in Handelingen 5. Door het Sanhedrin erin werd hij in de gevangenis gezet. Moest die nacht overblijven. En wat gebeurde er toen, als je dat leest in Handelingen 5? Toen verscheen er een engel. En toen ging de deur van de gevangenis open. Hij werd eruit geleid. Zou dat nu weer gebeuren? Ja, maar ondertussen, dat had de Heer bij Jacobus niet gedaan. Die had hij overgegeven om gedood te worden. Nou, u kunt zich voorstellen dat dat voor Petrus een beproeving is geweest. Zal dat lot mij ook treffen? Ja?
Ja.
En dan lezen we, gemeente, in vers 5 dat Petrus, hij werd bewaard. Hè? Bewaard in de gevangenis, ja. Hij werd bewaakt, staat beschreven door Lucas, de schrijver van de Handelingen, hoe of er allerlei soldaten waren die de wacht moesten betrekken voor de poort en voor de deur. Hij lag zelfs geketend aan soldaten. Ja. Herodes hield rekening met alles. Hij werd van minuut tot minuut bewaard. Er was absoluut geen ontkoming mogelijk. Maar als je dat zo leest, gemeente, in vers 5, Petrus nou werd in de gevangenis bewaard, kinderen. Wie bewaarde Petrus ook? Dat deed de Heer. Op die plaats viel Petrus onder de bewarende, beschermende hand van de Heer, ja. En dan lezen we, gemeente, ja. Hoe zat Petrus daar? Zat hij daar te huilen?
Ja.
Nee. Het was de laatste nacht. De volgende dag zou hij waarschijnlijk onthoofd worden.
Ja.
Hij zat er al een heel aantal dagen. Nou, als je de laatste dag van je leven weet dat de volgende dag het einde komt, een vreselijk einde.
Ja.
Nou, dan zou ik niet zo rustig zijn. Jij wel?
Nee.
Maar weet je wat ik van Petrus lees? Dat hij, staat in vers 6, toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee keten. Petrus lag rustig te slapen. Ja, hij lag rustig te slapen. Hoe kan dat? Hij wist dat zijn leven in Gods hand lag. En ook zijn stervensuur.
Ja.
Petrus die mag daar slapen eens willens met Gods weg. En eigenlijk is deze slaap een bewijs van het geloof van Petrus. Ja.
Ja.
Misschien had hij ook wel gehoopt dat er een engel hem zou uitredden. En dat was niet gebeurd. En nou sliep hij,
ja.
In volle overgave aan Gods wil,
ja.
Ik lag, zegt de dichter van Psalm 3. En sliep gerust. Van zeren trouw bewust. Hij slaapt, maar God waakt over hem,
ja.
staat in het zo mooi in Psalm 121, hè. Zie, de bewaarder Israël zal niet sluimeren, nog slapen.
Ja.
Petrus heeft wel eens eerder, lees wel eens een keer eerder, dat Petrus in slaap viel. Dat was in de hof van Gethsemane. Toen was hij heel verdrietig, want hij had gehoord dat de Heer Jezus zou gaan sterven. En dat ze met hem moesten waken, maar ze waren zo moe en afgemat, dat ze van zwakheid in slaap vielen. En dat de Heer Jezus moest zeggen, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Nee. Dat was de zwakheid. Maar hier is er sprake, gemeente, van het geloof. Hij mag daar in het geloof zich aan God overgeven. En hij ligt daar te rusten, ja. Petrus was ook niet bang om te sterven. Hij wist wat het betekende met de Heere verzoend te zijn. Hij kende die enige troost in leven en in sterven. En wat is dat? Dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik mag weten dat ik van een ander ben. Het eigendom van Jezus Christus. Dat was waardoor hij daar zo heel rustig mocht liggen slapen. Ja. Ik denk dat Herodes ook lekker geslapen heeft. Denkt u ook niet? Ja, denk ik ook wel. Die kijkt ook uit naar de volgende dag. Ja. Maar die man die rekende niet met God. Nee. Dus Jeruzalem was in stilte. Het was nacht. Petrus sliep. Koninklijk paleis zal men ook geslapen hebben. Maar dan lees ik in vers 5, gemeente, daar is een huis, daar slapen ze niet. Maar de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem, voor Petrus gedaan. Daar waren ze wakker, daar konden ze niet slapen. Ze werden uit liefde tot Petrus gedrongen om God aan te lopen. Daar staat het woord gedurig. Gedurig betekent aanhoudend. Aanhoudend. Want de nood was groot. Ja. De nood was groot. Want het zou niet lang meer duren. Dan werd Petrus terechtgesteld.
Ja.
En weet u wat we hier nou lezen? Aanhoudend. Ja, Petrus zat het hele feest van de ongehevelde broden zat hij al gevangen. En de dagen verliepen. En er gebeurde niks. Het leek wel alsof de hemel gesloten was. Alsof de hemel gesloten was. En nou is het al de laatste dag. En morgen zal Petrus sterven. En nou staat hier, nou is hier een gemeente in een gedurig aanhoudend gebed. Ze lopen, wat is dat? Aanhoudend gebed, dat wil zeggen, ze worstelen in het gebed met God.
Ja.
Net als Jacob en Pniel. Ik laat u niet los, tenzij dan dat gij zegent.
Ja.
Er kwamen eigenlijk misschien helemaal niet zoveel. Wat ze precies gebeden bestaat er niet. Maar in ieder geval, één ding wel. O Heere, red. O Heere, verlos. O Heere, help. En er gebeurde maar niets. Hè. Lijkt het. Ja. Ja, lijkt het. Wat is een aanhoudend gedurig gebed?
Ja.
Gemeente, soms kunnen mensen heel erg aanhouden. Dat ze iets vragen, iets verzoeken, als het ware een soort claimend, hè?
Ja.
Dan kan het zijn dat je als het ware voelt dat als iemand je iets verzoekt, dat je onder druk gezet wordt. Als het ware dat men je wil dwingen tot iets. Ja. Ja. Dat komt onder mensen voor. Dat komt in onze verhouding tot God ook voor, gemeente. Dat wij God wel eens, als het ware, iets willen afdwingen. Dan bidden we wel. Maar dan zit er in dat gebed iets van dwang. Iets willen afdwingen. omdat ik dat wil. Ja. Maar dat is niet een aanhoudend gebed. Een aanhoudend gebed, dat is, gemeente, dat ik God niet wil gaan dwingen, maar dat ik een nood heb en dat ik bij God ga aandringen. Kinderen, dat is maar één letterverschil. Dwingen of dringen. Bij dwingen, dan moet dit. Dan moet God naar mij luisteren. En bij dringen, dan blijf ik maar voortdurend aanhouden. Heere, wilt u helpen, wilt u helpen, wilt u helpen. Ja. Een gedurig aanhoudend gebed. Er gebeurt niets, lijkt het. Nou, gemeente, ik denk dat een van de verhoringen van dat gebed is dat Petrus mag slapen. Ja. Dankzij die gemeente mag de nood van Petrus eigenen en bij God brengen. Bent u wel eens een lastdrager voor een ander? Mag u de nood van een ander? Ja, we kunnen wel eens tegen elkaar zeggen, ik zal voor u bidden. Ja. Dan breng je die nood wel bij de Heere, als je het niet vergeet tenminste. Ja. Maar mag de nood van een ander u wel eens zodanig opgebonden worden dat het je eigen nood is. En dat je zo een lastdrager voor een ander mag zijn. Ja, voor een ander mag zijn. Zo was de gemeente daar in gebed. En uiteindelijk sliep Petrus, ja. Wat kunnen we hier nou uit leren, gemeente? Ja. Wij leven in een vrij land. Wij hebben geen vervolgingen. Maar er zijn streken en plaatsen en landen in deze wereld waar vervolgingen zijn. Waar men net zoals hier Herodes rondgaat, om het geloof kan in de gevangenis terecht kan komen. Gemarteld kan worden, op allerlei manieren tegengewerkt kan worden. Dat is de vervolgde kerk. Dat zijn mensen die alleen maar willen uitkomen voor de naam van de Heer Jezus. En daarom vervolgd worden, ja. Zullen we veel voor de vervolgde kerk bidden, gemeente. Ook op deze middag. Ja. Dat dat ook in onze gebeden een vaste plaats mag hebben. En als we dat vragen voor die vervolgde kerk, dan moeten we er eigenlijk altijd gelijk bij vragen. Heren, wilt u mij ook zo'n bidder maken, zoals hier deze gemeente? Ja. En zo zien we hier, ja, een gedurig gebed opgaan van de gemeente, ja. Gemeente, hoe is ons gebedsleven? Als wij iets graag willen, ja. Hoe vaak bid je daarom? Er zijn mensen die heel veel dingen heel veel graag willen, maar er nooit om vragen. Nee. Ja. En als je erom vraagt, hoe vaak vraag je er daarom? Eén keer? Misschien nog een keer? En dan houdt het op, ja. Dan moet God het wel geven, hè? Ja. Want dan ben ik wel een beetje ongeduldig, ja. Maar weet u wat God wel eens doet? Dat God nog een poosje wacht met dit te geven. Ja. Omdat hij ons wil beproeven of het wel echt iets is wat wij echt nodig hebben, wat we echt begeren. Ja. En dan zit er in dat aanhoudende, gedurig bidden, daar zit iets in, gemeente, dat wij het uiteindelijk in de hand van de Heere moeten overgeven. Dat het wel eens anders gaat dan we zouden hopen, ja. En zo zien we hier bewaring in de nood. Maar we gaan naar onze tweede gedachte. Verlossing uit de nood. Dat is in vers 7 staat het. En zie, een engel des Heeren stond daar. Ineens gebeurt daar iets wonderlijks. Dat is een gevolg van dat gebed. In vers 5. Die mensen die daar samen waren om te bidden, die konden niets tot stand brengen. Maar ze riepen tot de hemel. Ze riepen tot die God die wonderen kan doen. En hier zien we, gemeente, dat God het gebed heeft verhoord. Hij stuurt een engel. Lucas beschrijft het heel levendig en aanschouwelijk wat er dan gebeurt. Er gebeurt een wonder van de hemel en een engel des Heeren stond daar. Waar? Midden in die kerker. Die zo zwaar bewaakt wordt. Ja. Voor engelen gelden geen wetten van ruimte. Nee. Engelen hoeven de deur niet open te doen. Die hebben de sleutel niet nodig. Nee, mensen wel. Maar engelen niet. Nee, die staan boven deze aardse werkelijkheid. Omdat het boden van God zijn. Ja. En daar staat die engel. Verschijnt daar in die kerker. En ineens is het daar heel hemels verlicht. Engel neemt een gedaante aan. Met van licht. Ja. Die verschijning van die engel in die kerken, dat is al een wonder. Ja, dat is een wonder, ja. Maar weet u wat ook een wonder is? Die soldaten merken er niks van. Dat is ook een wonder, ja. Ze merken het helemaal niet. Er zijn verklaarders die zeggen dat ze in slaap vielen. Maar gemeente, God heeft hen ogen verblind, ja. Ze zagen de werkelijkheid niet die van de hemel neerdaalde. Ja. Daar heb je andere ogen voor nodig. Ik kom in de Bijbel nog een ander voorbeeld tegen waar dat ook gebeurt op een andere manier. Als Elisa, de profeet Elisa, dreigt gevangen genomen te worden door de Syriërs, dan hebben ze dat plaatsje Dothan omringd. En daar staat die jonge man, die jonge knecht, die staat daar naast Elisa en die is toch benauwd. Want die ziet het hele leger liggen. Die denkt, oh ze gaan Elisa gevangen nemen. En daar staat Elisa heel rustig naar die legers te kijken. Die jongen die is totaal onrustig en Elisa staat er rustig. Maar Elisa die zag iets wat die jongen niet zag. Wat die jongen niet zag. Want er was nog iets. Er was nog een leger. Van engelen. En dan staat het er zo mooi, hè. Dan zegt Elisa niet tegen die jongen. Kijk nou toch eens goed, jongen. Kijk nou toch eens goed. Nee. Nee. Dan zegt hij. Heere, wilt u de ogen van die jongen openen dat hij het ook mag zien. En dan ziet hij het. Dan ziet hij het. Ja. Nou, daar gebeurt het op die manier. Maar hier zouden we kunnen zeggen dat de Heere de ogen van die wachters als het ware toesluit. En hun gedachten afsluit voor wat daar gebeurt. Tja. En wat doet die engel? Die maakt Petrus wakker. Hij schudt hem aan zijn heup. Ja. En hij zegt, je moet opstaan. Sta haastig op. Dat moet je niet uitleggen alsof ze er heel vlug tussenuit moeten gaan. Nee. Soms als je in gevaar zit en je moet proberen te ontvluchten, dan moet je haastig een vluchtweg kiezen. Zo moet u dit niet uitleggen. Nee. Sta haastig op. Als God gaat werken, gemeente, is er haast bij. Is er haast bij. Je leest bij Pinkster-evangelie. Toen hebben ze ook dagen bijeenvergaderd, eendrachtig, volhard in het gebed. En dan zijn ze op die Pinksterdag in de tempel, in de zuilige galerijen van Salomo. En er geschiedde haastiglijk een geluid als van een geweldig. Daar heb je datzelfde haastiglijk. God wacht heel lang met te verlossen. Maar als God verlost, dan is het. Dan kan het werk geen uitstel meer leiden. En dan, ja, dan zegt die engel tegen Petrus, word wakker. En hij staat op. En ondertussen vallen die ketenen, die boeien, die vallen van zijn hand. Dat is ook een wonder. Er gebeuren hier alleen maar wonderen. En dan zegt die engel, doe dat kleed om. En je sandalen aan. En kom achter mij aan. Kom achter mij aan. Volg mij. Ja, zoals Lucas het hier beschrijft, gemeente, dan is het bijna werktuigelijk dat Petrus dat allemaal doet wat hem opgedragen wordt. Ja. Hij is wel wakker, maar het is net alsof hij nog droomt. Alsof hij nog droomt. Want dat staat er ook, hè. In vers 9. Maar hij meende dat hij een gezicht zag. Ja. Ja. Lucas beschrijft het, de schrijver van de Handelingen beschrijft het hier zo treffend, gemeente, hoe Petrus het allemaal beleefde, hè? Ja. Nou, heb je wel eens gedroomd, kinderen?
Ja.
Ja. En dan beleef je, als je dan in de slaap droomt, dan beleef je iets, hè? Het is net of het echt is, hè? Net of het echt is. En dan komt het moment, dan word je wakker. En dan denk je, oh nee. Het was een droom. Het was niet echt. Ik beleefde het wel echt. Maar het was, toen ik wakker werd, toen was ik weer. Ja. Ja, misschien werd je wel angstig wakker. Of was het een mooie droom, maar hoe dan ook. Dat, als je wakker wordt, dan kom je weer in de gewone werkelijkheid. Ja. Ja. En wat je in je slaap zag, ja, dat is weg. Ja. Maar soms kan het ook omgekeerd zijn. Soms kan het zijn dat je in het leven dingen meemaakt waarvan je denkt, dat kan niet waar wezen. Dat kan niet waar wezen. Er zijn dingen in het leven dat hele, dat kunnen vreugdevolle dingen zijn. Het kunnen hele droevige dingen zijn. Dingen waardoor ineens je iets hoort wat je tot heel veel vreugde of tot heel veel verdriet kan brengen. En dat als dat bericht dan komt, of als je dat meemaakt, dat het eerste is dat je zegt, kan niet waar wezen. Kan niet waar wezen. Maar het is wel waar, maar kan niet waar. Nee, kan er nog niet bij. Het is net alsof ik droom. Dat kan niet. Dat kan niet. Nee. Dan gebeurt er iets wat ik niet voor mogelijk had gehouden. Nou, zo is het hier bij Petrus, gemeente. Ja, en dan staat het er allemaal zo eenvoudig, hè. Ze lopen door de eerste en de tweede wacht. En ze komen bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die gaat ook vanzelf open, ja. Gaat allemaal vanzelf, ja. God spot hier, gemeente, met de macht van Herodes. God spot hier met de macht van de Romeinse keizer, van het hele Romeinse wereldrijk. Zo zijn er wel eens dingen in het leven, dat de, als het ware, als we er ogen voor krijgen, dat daar wel eens uit naar voren komt, dat God spot met al die dingen waar mensen op deze aarde zo mee bezig kunnen zijn. Ja. Ik vind het altijd zo treffend, gemeente, Psalm 2. Psalm 2, ja. Psalm 2 wordt ons getekend dat er veel beroering is in deze wereld, ja. Dat de volkeren zich, ja, daar kunt u het beeld, daar ziet u de volkerenwereld als een kolkende zee. In alle en allemaal. En wat is het refrein wat dan in Psalm 2 staat? Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Dat is de mens die van God af wil. En dan staat verderop in die psalm, of het in de hemel is. Een en al onrust op de wereld. En in de hemel, goddelijke rust, die in de hemel zit, zal lachen. Zal lachen. God kijkt ernaar. En gemeente, dan vallen de grootte van deze aarde in het niet bij die God van hemel en aarde. Echt waar. Ja. En dan zegt de Heer, ik heb het allemaal voorzien. Ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ja. God is niet tegen te staan in de toebrenging van zijn kerk, dwars door alle mogelijkheden heen. En dan zien we ook hier, gemeente, dat ook degenen die niks met God te doen willen hebben, kunnen niet buiten Gods raad treden. Ja. Tot morgen wordt ook beleden in zondag 10, hè?
Ja, ja.
En dan Petrus, hij loopt als het ware in een droom achter die engel aan. Alles gaat voor hem open, voor die engel. En dan staat er aan het einde van vers 10, en uitgegaan zijnde, gingen zij één straat voort. En terstond scheidde de engel van hem. Petrus beleeft het als het ware allemaal als in een droom. En ineens staat hij daar in het midden van de nacht op straat in Jeruzalem. In de werkelijkheid teruggekeerd. Maar buiten de kerken. Ja. Gemeente, hier kunnen we van leren dat God een God is van wonderen. Van wonderen. God werkt, ja. Ook, ja. Mogen we dat ook voor vandaag nog geloven? Dat God nog wonderen werkt? Hij is de Almachtige. Ja. En wat is almacht? Almacht betekent dat God kan wat niet mogelijk is. Dat is almacht. Geloof het. Die tot God komt moet geloven dat God is. En dan belonen degene die hem zoeken. God kan wat niemand kan. Maar hij wil erom gebeden zijn. Om gebeden zijn. En nou laat God het soms wel eens vastlopen op alle mogelijke manieren in ons leven, gemeente. Opdat wij in het gebed terechtkomen bij God. Bij God. En dan stelt God de verhoring wel eens uit. Omdat hij ons wil beproeven of wij wel aanhoudend bidden. Ja. En die Petrus die zit daar, die werd uit de banden. En in de gevangenis, daar werd bewaard. Hè? Ja. We kunnen daar nog een les uit trekken, gemeente. Ja. Wij zijn allemaal mensen die gebonden zijn. Gebonden zijn met banden, met banden. Wij kunnen gebonden zijn aan de zonde. Wij kunnen gebonden zijn aan de vorste duisternis met banden. Ja. Wij liggen allemaal onder de banden bekneld van de dood. Dat ontgaat niemand. Ja. Weet je wat nou zo belangrijk is? Dat wij in ons leven gaan voelen dat wij geen vrije mensen zijn, maar dat wij gebonden mensen zijn door zonde, duivel en de dood. Ja. En als God u dat laat voelen, weet u wat u dan gaat doen? Dan gaat u roepen. Dan gaat u roepen. Dan gaat u zich herkennen in Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat angst der hel mij alle troost deed missen. Ja. Dan ga je, wat ga je dan doen? Dan zeg je niet, nou ja, het is er maar zo. Nee, dan ga je roepen, Dat deed die dichter van Psalm 116. Hij kon zichzelf niet verlossen. En dan gaat hij roepen. En wat doet hij? Wat horen we hem dan in Psalm 116 uitroepen? Heere, bevrijd mijn ziel. Red me. En dan is God hem genadig. God verhoort zijn gebed. En dan aan het in einde van die psalmen horen we hem dan uitroepen in grote verwondering. Hij, God, hij slaakte mijn banden. Ja. God kan wel eens in de nood brengen, maar hij kan ook uit de nood verlossen, gemeente. En er is er één, Christus, de Heer Jezus Christus, die is in de banden gekomen, gemeente. Die is in de banden geweest. God heeft zijn eigen zoon in de banden gebracht, van de dood, van de vorste duisternis. Hij werd beladen met het zondepak van zijn ganse kerk. Maar wat Christus, hij is de weg gegaan tot in de dood. Ja, tot in de diepste vernedering. Maar hij is opgestaan. Hij is opgestaan. En als de opgestane levensvorst, kan hij banden verbreken die u en ik niet verbreken kunnen. Staat zo mooi in Jesaja 51. Daar staat van Christus. De geest des Heeren, Heeren is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen. En de gebondenen opening der gevangenis. Ja. Dus er is een God in de hemel die in tijdelijke nood en zorg, maar ook in zielennood, een redder wil zijn. Ja. En gemeente, die gemeente die was daar aanhoudend aan het bidden. Hè? Ja. En God schenkt verlossing, maar hij doet het op zijn tijd. Zijn tijd. Niet te vroeg en ook niet te laat. En daartussen ligt het aanhoudende gebed. Ja. En dan ga je in dat aanhouden leren dat je eigenlijk rechteloos bent. En onwaardig bent. En dat God het alleen maar kan doen om Jezus wil. We gaan eerst samen een versje zingen uit Psalm 126. En daarvan de vers 1 en 2. 1 en 2 van Psalm 126. een aanhoudend gebed in grote nood. We hebben gezien de bewaring in die nood. In de tweede plaats de verlossing uit die dood. Maar nou ook de verwondering na de nood. Dan lezen we in vers 11 dat Petrus tot zichzelf gekomen zijnde. Hij is ontwaakt. Ja. En dan als hij weer daar tot de werkelijkheid is teruggekomen. Dan volgt Petrus. Hij overlegt bij zichzelf. Hij volgt zijn hart. Hij zoekt de gemeente op. Ja, want daar gemeente waar zo met elkaar wordt meegeloofd, vallen er banden. Vallen er banden. Hij voelt dat hij daar naartoe moet. Hij wordt daar naartoe getrokken. Hij weet ook waar ze zijn, in het huis van de moeder van Johannes Marcus. Een bekende plaats waar men samenkwam. En dan komt hij daaraan en hij klopt aan de poort, staat er in vers 13.
Ja.
En de Rodee, meisje nog. Ja. Ook een meisje, ja. Ja, ook een meisje. Dus daarbij die gemeente, er waren ook jonge mensen bij. Ja. Ja. Die vonden het niet te moeilijk om daar de hele dag, nacht bij te zijn. Ja. En zij wordt naar de deur gestuurd van de poort en ze luistert. En dan is ze toch verbaasd, want dan hoort ze de bekende stem van Petrus. Staat er even. Zo blij dat ze vergeet de deur open te doen. Ze rent terug naar degene die binnen zijn en ze zegt, Petrus staat aan de poort. Hier hebt u eigenlijk iets van diezelfde verbazing en verwondering die Petrus ook had meegemaakt, ja. Er gebeurt iets wat je niet verwacht, hè? Wat je niet verwacht. Nee. En wat zeggen dan de mensen die daar in dat huis zijn? Gij raast. Ja. Nou hebben ze zo gebeden of Petrus mocht vrijkomen. En nou staat hij voor de deur en dan geloven ze het niet. Dan geloven ze het niet. Het is toch wat, hè? Gij raast, ja. Een gebed verhoord. En ze geloven het niet. Ze kunnen het niet, ja. Weet u wat u daarin ziet? Dat als God een wonder doet, ja, dan moet God ook nog geloof geven, anders dan zien we het ook nog niet. Nee. Nee. Wat hadden ze toch eigenlijk? Dus ze waren aanhoudend in het gebed. En toch hadden ze eigenlijk zulke kleine gedachten van God. Petrus blijft kloppen. Ja. En tenslotte doen ze de deur voor hem open. Ja. Uiteindelijk komt hij binnen en dan staat er in vers 16. Ze zagen hem en zij ontzetten zich. Dat is niet van schrik of van ongeloof, maar dat is vanwege diepe verwondering. Je kunt haast niet geloven, je kunt haast niet geloven. U ziet datzelfde gemeente, de paasavond, als de Heer Jezus staat in het midden van de discipelen, dan staat het er ook en ze konden het van blijdschap niet geloven. Nee, want als God een wonder doet, is het zo groot en zo verrassend, dat het als het ware onwerkelijk lijkt. Onwerkelijk lijkt. Ja. Dan is er als het ware een aarzeling om het aan te nemen. Ja. Dat is de blijdschap, gemeente, van mensen die er niet op kunnen rekenen. God is dan zo groot. En ik ben zo onwaardig en rechteloos. Dat God het bij moet bepalen anders dan. Durf ik het niet te geloven. Ja. En Petrus die vertelt het allemaal, gemeente. Hij is terug in de concrete werkelijkheid van alle dag. Hè. En nou is Petrus wonderlijk door God bewaard. En nou eindigt het verhaal van Petrus in dit hoofdstuk ermee. Dat als hij dan ze allemaal verteld heeft hoe of het gegaan is. En hij zegt, boodschap het aan Jacobus, staat in vers 17, en de broederen. En hij uitgegaan zijnde, reisde naar een andere plaats. Je zou zeggen, Petrus, nou, als God zulke wonderen doet dat hij uit de gevangenis kan bevrijden, nou, dan hoef je toch nergens meer bang voor te wezen. Ja. Maar gemeente, daar mogen wij niet meer rekenen. Wij mogen God niet verzoeken. Nee, Petrus die neemt hier in de concrete werkelijkheid waarin hij weer terug is gekomen. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Hij is niet zorgeloos. Hij is niet roekeloos. Maar hij neemt zijn verantwoordelijkheid. En eigenlijk is dat een van de belangrijkste dingen op biddag, gemeente. Dat wij in de belijdenis van Gods voorzienigheid van dag tot dag onze verantwoordelijkheid nemen in steile, diepe afhankelijkheid van de Heer. En zo gaat Petrus weg. Ja. Hij brengt zich in veiligheid. En dan staat er op het laatst, gemeente, hoe of het met die wachters afloopt. Nou, er ontstaat ontzettend grote beroerte, want ja, niemand kan uitleggen wat er gebeurd is. Maar hij is er niet meer, Petrus. En dan staat er dat als ze hem die wachters ondervraagd hebben, in vers 19, en dat ze weggeleid werden. Weggeleid, dat betekent, gemeente, dat is naar hetzelfde woord staat van de Heer Jezus in het Grieks. Hij werd weggeleid naar Golgotha. Dat weggeleid hier, dat betekent, ze hebben het leven er niet afgebracht. Ze werden weggeleid om, ach, wat een arme wachter. Ze konden er ook niks aan doen. Maar die wrede Herodes gemeente, die is zo furieus. Die heeft geen medelijden met die wachters. Ja. Die voelt zich zo diep vernederd, gekrenkt. Hè. Ja. Maar hij weet niet dat hij het van God verloren heeft. Ja. Maar hij buigt ook niet. Hij buigt ook niet. En dan zien we, gemeente, het is u niet gelezen, maar in de laatste verse van dit hoofdstuk, dat Herodes die reist naar Caesarea, en daar houdt hij een rede in het hippodroom, met zijn prachtige, glinsterende kleding aan, en de mensen bewonderen hem toch, om de rede die hij houdt in vers 21, en dan roept dat volk uit, een stem Gods en niet eens mensen. Nou, hij wordt er geweldig bewonderd. Oh, wat is deze wereld vol met mensen die bewonderd willen worden. Hè? Ja. Ja, in de wereld en in de kerk, ja. Waarom eigenlijk? Ja. Wat vinden mensen het... Ja, op internet belangrijk als ze veel volgers hebben. Ja, daar ben je iemand, hè. Daar ben je iemand. Ja. Ja. Maar weet u wat hier staat? Hier staat dat hij liet zich bejubelen door de mensen. En dan staat er in het volgende vers, en van stond aan sloeg hem een engel des Heren. Daarom dat hij Goden de eer niet gaf. Hij gaf God de eer niet. En gemeente, in alles waarvan wij God de eer niet geven, ja, hier gaat het heel heftig, want de Heere stuurt een engel en de wormen eten hem. Hij sterft heel kort daarop, ja. Maar laat het ons tot een lering zijn. God komt in ons leven altijd om zijn eer. En wat is het groot als wij ons leven inrichten. De eer van God zoekend, niet onze eigen eer. Want gemeente, dat is een levenslange oefening van Gods kinderen. Want weet u waar het in de hemel om gaat? Als u in de hemel wil komen. Daar gaat het nooit om eer van mens. Nooit. Daar gaat het alleen maar om de eer van God. En dat moet u hier op aarde leren. Dat moet hier op aarde geleerd worden. Met verloochening van al het onze. Wij zijn toch, ja, de Westminster catechismus begint met die vraag. Wat is het doel van de mens? Hoe heeft God de mens geschapen in het paradijs? En dan zeggen ze, het doel van de mens is om God te verheerlijken. En zich in God te verblijden. En daarom, gemeente, wordt ieder mens afgerekend. Dat de Heer zegt, heb ik mijn eer teruggekregen in uw leven. En wat is het groot, gemeente, als wij dan mogen zeggen, Heer, ik kon u die eer niet teruggeven. Maar u hebt me laten zien dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde gekomen is. Die heeft u de eer teruggegeven. Maar die heeft ook voor mij al die zonde en die schuld weggedragen. Opdat ik hierbij aanvang, eenmaal volkomen, u de eer zou mogen geven. En als de vallende gemeente te midden van die vervolgingen, wat er met Herodes gebeurt en met die wachters gebeurt, dan staat er ineens zo onopvallend tussen in vers 24. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. God laat zich in de komst van zijn koninkrijk door niks en door niemand tegenhouden. Tja. God gaat door, ook in onze tijd, tot roem van zijn genade. We gaan afsluiten, gemeente. Bent u een bidder? Ben jij al een bidder? Ja. En als je bidt, blijf je dan aanhouden als de Heer je laat wachten. En gemeente, God is de Almachtige. Hij doet niet altijd wat u en ik willen. Nee. Maar in de weg van het aanhoudende gebed wil de Heer op zijn tijd en wijze betonen dat hij van uw nood afweest. En als hij dan overkomt, dan is dat tot eer van zijn naam en tot uw behoud. Amen. Zingen we tot slot het tweede vers van Psalm 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.